When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, ik ben Barbara van Erp. Ik heb Saar Magazine een paar jaar geleden opgericht om het leven van de jonge, frisse 50-plus vrouw een stuk leuker te maken. En na een paar jaar wilden we eigenlijk een stap verder gaan doen. We hebben Saar Premium opgericht. En met Saar Premium willen we jullie leven niet alleen leuker maken, dat is al gebeurd met Saar Magazine, maar ook beter en fijner en gezonder. We willen meer verdieping, we willen met jullie meer het gesprek aangaan. En kijken wat het nou betekent om 50 plus te zijn, maar toch nog heel jong. Dus daarom maken we 4 keer per jaar onder de naam Premium maken wij een special over liefde, geluk, werk naar je 50ste, gezondheid. En die thema's die verdiepen we verder met podcasts. Dus die special wordt verrijkt met een serie podcasts. We organiseren een event rondom het thema. We organiseren cursussen en we lanceren zo'n special steeds met een livestream. De eerste special verschijnt eind maart en die gaat over de liefde. De liefde in de brede zin van het woord. Natuurlijk over hoe hou je een lange relatie leuk, hoe krijg je hem weer leuk, hoe krijg je je seksleven weer aan de praat. Niet zozeer in een lange relatie, maar ook als 56-jarige die opeens weer alleen is. Daar hebben we een prachtig verhaal over. We gaan ook kijken naar hoe je samen het lege nest kunt overleven. Hoe je leven weer superleuk kan worden daarna. Hoewel je misschien even denkt dat het allemaal verschrikkelijk is als die kinderen zijn vertrokken. We gaan wat dieper in op tantra. Dus niet van die vieze clubjes, maar gewoon echt hoe je dat kan in je dagelijks leven kan incorporeren. We onderzoeken de open relatie die bij sommige jonge mensen heel populair is. Het is een hoop gedoe, maar er zijn wel wat mensen die erbij zweren. En we vertellen ook een verhaal van een journaliste die uitlegt hoe heerlijk het is om alleen te wonen en hoe fijn dat is, maar dat je wel af en toe tegen de normen op moet boksen. Nou, het wordt een heel mooie special, 240 pagina's dik, heel veel leeswerk, een hele goede test staan erin, hoe je ervoor staat en dergelijke. Eind maart komt die uit. Nou, lijkt het je interessant? Kijk dan even op saarmagazine.nl/premium en kijk wat het allemaal inhoudt. Je kan nu echt voor heel weinig geld een abonnement nemen en dan krijg je al die dingen erbij.
Dit is de Saar-podcast met Barbara en Femke.
Welkom bij deze gloednieuwe Saar-podcast. Vandaag hebben we journalist José Rozenbroek te gast. Zij schrijft voor de gewone Saar regelmatig de grote interviews. Maakt een groot stuk over seks op latere leeftijd voor onze liefdespecial. En is niet te vergeten de zus van Els Rozenbroek, de vrouw met wie we deze podcast begonnen. Welkom José.
Dank je Femke.
Ja, je zit nu gewoon eigenlijk op de plek van Els.
Ja, ik zat al te denken. Mensen gaan natuurlijk zeggen dat ik precies dezelfde stem heb als
dat,
zij.
Ja, dat ik vind dat wel echt.
Ja, heb ik veel gehoord in mijn leven.
Ja, ja. Ik hoorde jou. Ik heb jou voor het eerst ooit gezien toen Barbara en ik nog bij Marina Net zaten. Toen kwam jij daar een keertje. Marina Net Schaapman, die Jan heeft opgericht. Toen kwam jij er een keer binnen. Toen dacht ik, oh, Els komt binnen. En toen was jij het. Maar dat hoor je dus vaker.
Ja, ja. Ja, Els was wat uitbundiger dan ik, dus die gilde wat meer.
Ja.
Dus uiteindelijk hadden mensen wel door dat ik een ander persoon was. Maar ja, onze stemmen en trouwens ook de stem van een van mijn dochters. Ja, dat is allemaal één pot nat. Ja.
En jullie hebben nog een zus, praat die ook zo?
Nou, dat kan ik niet zo goed beoordelen. Ik geloof wat minder, maar ik hoor altijd dat mijn stem op die van Els lijkt en op die van Lot, mijn dochter. Maar mijn oudste zusje, daar hoor ik weer van dat hij heel erg op Els lijkt, ook uiterlijk.
Ja, dat was ook wel zo. Ja.
Dus ze komen toch allemaal uit datzelfde nest, hè?
Ja. Maar en heb je daar gevoelens bij, dat je nu in deze podcast zit die wij met Els begonnen zijn? Hoe is dat voor jou?
Nou, dat is best een beetje vreemd. Want Els is hem inderdaad begonnen en Els heeft hem ook tot een groot succes gemaakt. Hè? Mm-hmm. Want, nou ja, ook door haar ziekte natuurlijk. Maar goed, ze kon natuurlijk ontzettend goed mensen aan zich binden.
Ja. Yeah.
You love her or you hate her.
Ja, totaal.
En ik heb ook van heel veel mensen gehoord hoe geweldig ze de podcast vonden en vinden nog steeds. Jullie hebben dat compliment, jullie hebben dat vast weten te houden of misschien na een kleine dip weer
ja weer
op
omhoog
kunnen.
Ja, dat is ongelooflijk, dat hadden wij nooit gedacht.
Dus dat is, ik heb echt heel veel, ik ben zelf niet een gigantische podcast luisteraar, dus ik moet bekennen dat ik niet altijd luister, maar ik kom heel vaak mensen tegen die zeggen, ik vind het nog steeds een leuke
podcast. Oh, wat grappig. Dus jij wordt daar natuurlijk dan ook weer op aangesproken.
Ik word er weer, ja.
Jij bent de zus.
Ja, ja.
Ik heb de naam.
Ja.
En je zit ook in het wereldje.
Ja, ja, ik ben ook wel even doodverklaard, geloof ik.
Oh.
Dat iemand op Twitter dacht dat ik dood was.
Oh, no.
Ja. Dus dat is wel eens een beetje lastig.
Ja.
Ja.
Jeetje zeg.
Ja.
Nou, we gaan het er later nog meer over hebben.
Ja.
We beginnen eerst even met onze eerste rubriek. En dan gaan we altijd iets raten. En vandaag gaan we oordoppen raten. Gebruik jij oordoppen?
Ik gebruik al jaren en jaren oordoppen.
Ook de Oropax?
De Oropax.
Ja,
met
ook.
Het wattenbolletje.
Ja.
Verslaafd aan.
Oh, wat grappig.
Als ik ergens naartoe ga en ik ben mijn oordoppen vergeten, ben ik echt in paniek. Ik ben er ooit mee begonnen omdat ik snurkende mannen naast me
ja.
liggen. En ik dacht, ja, of je krijgt ruzie, of je wordt ellendig. Of je doet oordop in.
Ja.
En op een gegeven moment ging ik in Amsterdam wonen aan een lawaaiige binnentuin. En toen dacht ik, ja, ik kan nu wel elke avond schreeuwend over het balkon hangen. Ik kan er ook mijn oordop in doen.
Ja.
Dit is Amsterdam. En sindsdien heb ik nooit meer ergens last van.
Het werkt echt als een trein,
ja,
hè?
Ja,
ik heb het ook
precies die. Want
precies
niet,
die.
Niet die schuinrubberen.
Nee, die doen ook een beetje zeer.
Ja, en die gaan niet lekker naar je oor.
Nee. En die moet je heel diep doen. En dan
ja.
nog doen ze een beetje, ze zijn een
of
beetje ruw.
Of ze floepen er opeens uit.
Ja. En deze zijn toch precies de juiste zachte. Je moet hem altijd wel even goed een beetje
ja.
warm maken. Als hij
handen.
Te koud is, dan...
Ja, ik word 's nachts ook wel eens wakker en heb ik nog steeds die oordop in mijn knuisjes. Dan ben ik in slaap gevallen terwijl ik ze warm maakte.
Oh, wat
in mijn knuisten. Ja, ja, nee, zonder mijn oordoppen zou ik een minder leuk mens zijn.
Maar ik merk wel dat ik dus nu ook stress ervan krijg. Soms ga ik wel eens bij mijn ouders slapen met mijn zoon, zeg maar. En dan vergeet ik ze mee te nemen. En dan, ik heb nu geestelijk in mijn hoofd, want ik gebruik ze omdat mijn man snurkt. Dan heb ik ze eigenlijk niet echt nodig. Maar dan kan ik niet meer slapen omdat ik bang ben voor geluid.
Klopt. Ja.
Dus je hebt jezelf ook
ja.
helemaal iets
ja,
aangeleerd.
Ja, je hebt een mindfuck.
Ja,
ja
je kan niet meer zonder.
Nee.
Terwijl je kan natuurlijk best zonder, want
nee.
jij valt ook met die dopjes in slaap.
Ja.
Maar je denkt dat je niet zonder kan.
Nee, paniek.
Paniek
als ik
ja,
ze niet mee heb.
Precies.
Of ik heb in de raarste dorpen waar ik dan moest logeren, een nachtje nog bij de plaatselijke kruidvat of zo, nog een doosje gehaald van, oh, heb ik ze wel bij me?
Ja.
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 Nee,
het is echt, het is een lifesaver.
Mensen zeggen ook dat je moet van die op maat gemaakte
ja.
laten maken.
Heb ik wel eens naar gekeken, maar ik raak ook altijd alles kwijt. Ik ben nu
ja.
dus voor het eerst aan de leesbril.
Ja.
En daar heb ik nu ook al 5 van kwijtgemaakt. Dus
ja,
dat zou met die dopjes zou dat ook zo zijn. Weet je, dan
ja.
heb je... Daarom moet ik ook niet... Je hebt ook van die oordopjes, zeg maar, zoals deze die ik hier nu heb liggen bij mijn iPhone.
Ja.
Daar heb je ook van die dure van,
ja,
hè?
Die moet ik ook niet hebben.
Nee, die moet ik gewoon echt niet hebben. Dus ik heb...
Maar die passen bij mij ook niet goed.
Dat weet ik niet eens.
Die Oropax, die voegen zich naar je
precies,
oorgat.
Precies.
Die zijn gewoon geweldig.
Dus daarom, weet je, als je te veel geld eraan uitgeeft, dat je ze op maat laat maken en zo, dan zou ik ze toch weer ergens laten liggen. Dus nee, die Oropax, dat is het gewoon. En wat ik het stomme eraan vind, is dat ik koop altijd heel keurig 1 doosje.
Ja.
Maar ik zou eigenlijk gewoon, je moet toch gewoon 10 doosjes, je moet het gewoon in je kast
preppen.
Hebben liggen.
Jij wil preppen?
Ja!
Nou.
Ja, maar dan denk ik toch altijd, nou, zo goedkoop zijn ze, ik weet eigenlijk
nee,
niet wat
maar misschien
kosten.
Moet je 3,65 of zo?
Ik denk altijd, nou, ik doe er 1, maar ja.
Ja. Maar je zou natuurlijk bijvoorbeeld op je verjaardag aan iedereen die komt een doosje vragen. En dan heb je gewoon een hele kast vol.
Inderdaad, want ik weet toch nooit meer cadeaus. Dat zou een goeie zijn. Nou, ik zeg die oordop een 10 hoor.
Een 10.
Echt een 10.
Ja.
Oh, ik bedenk nu ineens dat ik helemaal niet heb gezegd dat Barbara er niet bij is. Oh, dit is echt heel lomp. Jongens, Barbara is er niet bij vandaag. Want die heeft... Nou, Barbara is nooit ziek. Die is af en toe ziek en dan gaat ze naar huis, zegt ze, ik ben niet helemaal lekker. En dan denk je, nou, die zien we voorlopig niet. En dan is ze de volgende dag er weer, want dan was ze binnen 2 uur weer beter. Maar eens in de 6 jaar krijgt ze een soort killergriep. Een soort, ik denk dat het corona is of niet, maar in ieder geval. En dan ligt ze er even 2 weken van af en dat is nu. Dus nou, ik hoop dat we haar binnenkort weer zien. Maar ik heb gezegd, neem nou even je tijd. Ja. Barbara is altijd heel snel. Maar dan moet ze even liggen en dat is ook goed. Dus dan weten jullie dat.
En hoe gaat het eigenlijk met jou, Femke?
Ja, hoe gaat het met mij? Ik zei het net al een beetje tegen me. We begonnen er net al over te praten voordat we begonnen met deze podcast. Het is best lastig om als je uit zo'n periode komt waaruit, ik noem het nu de psychose burn-out, om dan weer een beetje je balans te vinden. En heel veel mensen zeiden ook tegen me van, oh, ben je nou weer met halve dagen begonnen? Even halve dagen.
Halve dagen is niks.
Wat is halve dagen? Ja. Weet je begint of je begint niet. Ja. Weet je? Want na een halve dag weer weggaan. Ja, we zitten hier niet op een van de gemeentehuizen. Oh, nu ga ik weer allemaal mensen beledigen. Sorry. Maar dat je zegt van, nou, dan voor de lunch ga ik. Weet je, dan voel ik me ook alleen maar heel erg kloten dat je iedereen met het werk achterlaat. Dus ik ben weer volle trein begonnen. Als een soort trappelend paard, zeg ik steeds. Maar dat is gewoon af en toe nog best wel lastig. Ik werk nu 3 dagen officieel, maar je maakt dan toch snel weer 3,5, 4 dagen. En het is creatief werk, dus je ligt er ook vaak 's nachts over na te denken. Het is niet dat je denkt van, oh nou, dan ben ik woensdag met mijn zoon. Dan denk ik niet aan het werk. Weet je, dan zit ik nog steeds mijn mail te bekijken. En als ik een leuke zin ergens voor bedenk, dan schrijf ik dat op. Of als ik een idee heb, dan ga ik dat googlen. Zo gaat het gewoon. Je bent eigenlijk altijd met dit werk bezig. En van toen ik al die therapieën had gehad tijdens mijn afwezigheid, toen dacht ik, oh, ik heb het helemaal. Nou, zo moet ik het doen. Ik moet elke dag beginnen met een meditatie. Mm-hmm. En ik moet heel erg de regels die ik mezelf allemaal op zijn, alle oordelen die ik over mezelf en de wereld heb, moet ik loslaten. In vrijheid de wereld tegemoet treden. En doen wat ik leuk vind. Maar voor je het weet zit je gewoon in die red race.
Ja.
Weet je, het is heel moeilijk om die vrijheid die je even dacht te hebben gevonden vast te houden. Want er zijn, ja, je zit toch in een bepaald stramien van werken, kind.
Maar dat creatief is misschien ook je redding, uiteindelijk.
Nou,
je moet wel de hoeveelheid werk verminderen, maar dat je nog af en toe een leuke zin kan bedenken, dat is alleen maar.
Zeker, zeker. Het is alleen, het gaat altijd allemaal om een bepaalde balans. En ik ben gewoon, ja, een soort bipolair-achtig type, weet je. Dus het is of alles of niks. En ertussenin, wat mijn ouders zeiden vroeger al tegen me van, nou, je moet gewoon de middenweg bewandelen. Mijn ouders zijn absolute middenwegbewandelaars. En ik weet niet waar die middenweg ligt. Weet ik gewoon niet. Ik weet het niet. Dus dat blijft de grote zoektocht van mijn leven. Dus nou ja, je ziet dus dat je in zo'n beginperiode, nadat je eruit komt, nog moet zoeken. Dat kost misschien nog wel een jaar of twee of zo. Of meeleven.
Of nooit. Ja.
Oh, kan jij het goed?
Nee, ik ben balans ook slecht vinden. En ik ben ooit, heel lang geleden, eens een keertje ook een beetje overspannen geweest. Mm-hmm. En toen ben ik er een maand uit geweest. Mm-hmm. En toen moest ik ook halve dagen
terug integreren. Terug. Ja.
Maar ja, ik was hoofdredacteur van een blad toen. En ja, niemand die eraan dacht dat ik om 1 uur klaar was.
Nee, precies.
Dus na 3 dagen dacht ik, dit geeft me nog veel meer stress.
Yeah.
Laat ik gewoon maar weer fulltime beginnen. Yeah. En toen ben ik die hele overspannenheid gewoon maar vergeten.
Yeah.
Ja. Ja, dus ik heb het niet zo heftig gehad als jij. Dus ik kan dat niet meer indenken. Maar ik weet wel hoe moeilijk het is om in dit soort banen, braaf, het op 4 uur per dag te
precies,
houden.
Precies, je uurtjes kan niet te maken kan en dan het neer niet te leggen.
Nee.
En dan, nee, nu geef ik even mijn grens aan. Ik ben nu klaar voor de dag.
En ik vond het ook altijd heel vervelend als mensen dat deden.
Zeker. Nee,
dus dat is natuurlijk het opportunistische.
Nou, maar dat is het. Dat is het. Ik verdraag dat zelf van anderen ook niet. En dat gaat dus allemaal weer over.
Nee. Mensen die moesten reïntegreren, die hadden soms aan mij een moeilijke.
Ja, dat zegt natuurlijk ook al alles. Dat snap ik ook helemaal. Ja, we zijn gewoon moeilijke wijven.
Ja.
Maar goed, oké. We moeten heel even naar een commercial. En dan zijn we weer terug bij het fragment van deze week. Ik heb hem deze week niet uit Saar gehaald, maar ik heb een column van jou van Libelle gehaald. Je hebt een paar hele mooie columns geschreven over jouw zus en de rondom Elster overlijden. En daar heb ik één fragment uit gehaald. Ik dacht, dat lees ik even voor en misschien kunnen we het daar even over hebben. Els kruipt weer in bed. Ik schuif een stoel bij en knijp in haar voeten onder het laken. We maken in het Twents de taal van onze kindertijd grappen over onze moeder die doodgang ging vlak nadat ze een enorme lachbui had gehad. Hoe ze vreselijke pijn kreeg en dat mijn zus die erbij was gealarmeerd 112 belde. En dat mijn moeder met een vertrokken gezicht zei, je kunt toch niet om elk wissewasje een ambulance bellen? Even later was ze er niet meer. De verpleegkundige die net binnen is gekomen kijkt naar ons gegiebel. Dit is mijn zusje, zegt Els. De vrouw kijkt vertederd van haar naar mij. Jullie zijn zeker ook hartsvriendinnen. We kijken naar elkaar en barsten weer in lachen uit. Ik weet dat zij, net als ik, denkt aan de heftige zussenstrijd die ons hele leven heeft gewoed. Niet bepaald, zeggen we tegelijk. Maar de strijd is voorbij, de haat is over. Wat blijft is de liefde en het vreselijke lachen. Lachen om grappen en herinneringen die je alleen met zussen en broers kunt delen. Als ik mijn fiets van het slot haal, schaam ik me dat ik hier sta met mijn stevige benen op de straat, de zon op mijn gezicht. Dat ik gezond ben, dat ik zo naar huis fiets. Misschien nog een pistache-ijsje bij Massimo haal. Daarna de was uit de wasmachine. Dat ik leef en dat zij doodgaat. Wow, dit is wel echt mooi, hè? Heb je heel mooi opgeschreven. Ja, jeetje.
Ja.
Dat is nu alweer, hoe lang geleden dat je dit schreef?
Zomer 2022. Dus anderhalf jaar geleden. Ja, god, dat lijkt echt alweer heel lang geleden.
Ja, vind je dat?
Nou, ik kan nog precies het gevoel terug roepen, mm-hmm. oproepen. Als jij dit het voorleest, raak ik wel geëmotioneerd.
Ja.
Maar het lijkt ook weer heel lang geleden.
Ja, ja.
Het is allebei.
Ja, dat is het wel.
Ja, ja.
Ja, dat is het wel.
Ik denk er lang niet elke dag meer aan. Maar die zomer was natuurlijk zo intens.
Zo intens.
Ja. En ik ben ook wel blij. Ik heb een wekelijkse column online, Libelle. Dus ik mag altijd over de actualiteit en over alles schrijven.
Wat je maar wil,
want het wordt meteen geplaatst. En ik kon toen natuurlijk niet om Els heen.
Nee.
En bij Libelle was Els ook wel bekend.
Ja.
En soms, ja, dan kwam ik terug van zo'n bezoekje. En dan moest ik het gewoon opschrijven.
Dan kwam het eruit.
Ja. Ja. Ja.
Hey, en hoe kijk je daar nu op terug, zeg maar, op die zomer? Heb je het idee dat je goed afscheid toen hebt kunnen nemen? Want jullie hadden dus inderdaad best wel vaak strijd.
Ja, nou daar ben ik heel ambivalent over. Op zich hebben we goed afscheid genomen. Toen Els ziek werd, waren we weer voor de zoveelste keer gebrouilleerd. Mm-hmm. Dus toen zag ik er eigenlijk niet. Maar dat hebben we, vind ik, goed opgepakt weer daarna. En ik heb hele dierbare herinneringen aan mijn bezoekjes in het hospice. Maar wat ik bijvoorbeeld niet wist op het moment dat ik dit stukje tikte, dat dit mijn laatste keer bij Els was geweest.
Was dit de laatste keer?
Dit was de laatste keer. En ik heb dat pas eigenlijk veel later weer begrepen ook. En pas weer door eigenlijk de dood van Carolien Griep, dat is ook een collega van ons, die in hetzelfde hospice,
in hetzelfde
kamertje doodging.
Dit meen jij niet, dat wist ik niet.
Precies. En die schreef, en die had ook een column, en die schreef op een gegeven moment, ja, ik dacht van tevoren, nou, er komen allemaal mensen langs op het hospice en dan heb ik allemaal mooie, dierbare gesprekken. En zo ga ik de laatste maanden doorbrengen van mijn leven.
Mm-hmm.
En dan na 2 weken zei ze, dit kan ik helemaal niet, want ik ben de hele dag afscheid aan het nemen. Mm-hmm. En daar heb ik helemaal geen zin in.
Mm-hmm.
Dus lieve mensen, sorry, ik heb besloten dat ik de laatste weken van mijn leven alleen maar door wil brengen met een hele kleine inner circle.
Mm-hmm.
En ik kan het niet aan om de hele dag afscheid te nemen.
Ja.
En toen ik dat las, toen begreep ik eigenlijk wat er gebeurd was in dat hospice.
Ja.
Want Els heeft tegen een heleboel mensen, onder wie mijn zus en mij en mijn broer,
ja.
een van mijn andere broers. Ja. Ik weet dat ik op vakantie was geweest en ik kwam weer naar, ik ging weer naar het hospice. En toen werd ik aan de deur weggestuurd.
Ja.
En dat vond ik heel vervelend. Vond ik heel pijnlijk.
Ja.
En ook heel kwetsend.
Ja.
En
de communicatie was daar ook niet zo heel handig.
Nee.
Over, maar je merkte
en er
dat
speelde
daar
ook nog andere dingen. Zat. Ik weet nog niet. Ik ben eigenlijk tot op de dag van vandaag er niet helemaal achter of dat Els keuze was of van mensen die om haar heen die haar heel erg beschermden tegen de buitenwereld.
Ja.
Zal ik ook nooit achterkomen. Dus ik vond het heel vervelend. Maar ja, ik dacht ook, ja, het is ook allemaal ego.
Ja,
ik ga niet dood. Ja. Zij gaat dood. Ja. Zij mag doodgaan zoals zij wil.
Precies, nou, daar heb ik het met mensen ook wel veel over gehad. Dat je Els deed het onnavolgbaar. Zoals ze alles onnavolgbaar deed. Dus dan dacht ik wel, nou ja, ik zou dit echt anders aanpakken. Maar inderdaad, iemand mag dat echt zelf bepalen.
Ja. Ja.
Als je dat doet, ook al is dat op een manier dat je denkt van nou, zo zou ik het niet doen. En ik vind dat je je familie erbij moet betrekken, want dat is de bloedband. Ja, ja, als je dat niet, ja, dit is echt het laatste wat jij voor het zeggen hebt. Dus dat moet je vooral zo doen. Maar dit zijn dingen die heel veel mensen rondom haar dood hebben gevoeld, denk ik.
Ja, en ik heb ook nog wel eens over gesproken met een palliatief arts die in een ander hospice werkt.
Mm-hmm.
Bardo in Hoofddorp. Hij heet Christian Rodius. Een ontzettend aardige man. Ik moest een stuk schrijven over de palliatieve spagaat, noemde hij dat, geloof ik.
Mm-hmm.
Hij zegt, het allermoeilijkste is eigenlijk afscheid nemen van iemand die doodgaat. Of als jij doodgaat, om afscheid te nemen. Want je moet op een liefdevolle manier elkaar loslaten.
Ja.
Dus je moet twee dingen doen die helemaal tegengesteld zijn.
Ja, wat goed gezegd. Het past niet bij elkaar.
Het past niet bij elkaar. En hij had dan ook een heel mooi voorbeeld van een man die in het hospice lag. En die was heel druk bezig met zijn afscheid. Die was alles aan het regelen en financieel nog van alles en noem maar op. En zijn vrouw en zijn kinderen die drongen helemaal niet tot hem door.
Ja.
En die vonden dat vreselijk verdrietig. En toen werd er een gesprek eigenlijk geïnitieerd door Christian tussen zijn familie en die man die doodging. Mm-hmm. En toen zei die man, ja, maar ik doe ze al zoveel verdriet. Dus het enige wat ik nog kan doen is alles goed achterlaten. Ja. Dat is wat ik voor ze kan doen. En die familie zei, fuck it, dat interesseert ons niet.
Nee, we willen verbinding met jou.
Ja, dus het is ook heel vaak dat mensen heel onmondig zijn.
Ja.
En niet goed kunnen communiceren wat ze willen, wat ze kunnen. En hij zei, je mag ook best zeggen wat je wil.
Ja.
Kijk, uiteindelijk was hij het wel met me eens. Degene die doodgaat, heeft de laatste C.
Ja.
Maar je mag best als omstander zeggen,
dit vind ik fijn.
Dit zou ik fijn vinden.
Ja.
Dus van die man heb ik veel geleerd. En die zei ook uiteindelijk, weet je, je hebt het ook goed gedaan. Je hebt uiteindelijk toch
nou, je hebt in ieder geval die toenadering ook weer gezocht,
precies,
hè?
En hij zei, ja, soms zit er ook niet meer in.
Ja.
Nou, dus ik heb sindsdien wel vrede.
Vrede ermee.
Ja.
En kan je iets zeggen over waarom jullie altijd zo'n strijd hadden? Komt dat al vanuit vroeger?
Ja, dat komt echt van vroeger. Wij kwamen uit een heel groot gezin. 6 kinderen. Een moeder die dat niet altijd even goed kon handelen.
Mm-hmm.
Die eigenlijk ook al die kinderen misschien niet had gewild.
Ja, dat zei Els ook altijd, ja.
Dus ja. En zoals dat vroeger ook ging. Ik heb het nu over de jaren 60, 70. Ja, weet je, je groeide een beetje vanzelfsprekend op.
Ja.
En je werd ook niet echt goed opgevoed.
Nee, dat deed je eigenlijk een beetje zelf.
Dat deed je eigenlijk een beetje zelf. En zei, nou, ik was nummer 5, Els was nummer 4. En
hoeveel zat het tussen jullie?
3 jaar. Els is 3 jaar ouder dan ik. En ja, we moesten allemaal een beetje vechten om aandacht. En Els deed dat heel erg door heel hard te schreeuwen, zou ik maar zeggen.
Had ze dat altijd al?
Ja, Els vroeg heel veel negatieve aandacht. Zou je nu in pedagogische termen zeggen. Hè, die was boos.
Overschreeuwen.
En die vroeg op die manier aandacht. En ik zorgde dat ik aandacht kreeg door heel lief
te zijn.
En voorbeeldig te zijn.
Ja, 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 ja.
En dat haatte zij mij.
Ja, ja.
Ze haatte mij omdat ik, denk ik, vermoed ik,
daardoor het lievelingetje was.
Liever, mooier, voorbeeldiger, noem maar op.
Ja, ja.
Want ik, zij was mijn oudere zus, dus ik keek wel tegen haar op. Maar
terwijl zij andersom dus ook wel het idee had dat jij haar haatte.
Ik weet niet of ze me haatte. Of ze dat gevoel had, dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
Ik weet niet of dat toen was. Maar
niet toen we kleine kinderen, denk ik, waren. Maar ik weet wel, Els moest op een gegeven moment naar kostschool, omdat ze zo vervelend was.
Oh ja, ze moest naar kostschool. Ja. Bij de nonnen, toch?
Bij de nonnen in Groenlo. En elke maandagochtend moest ze heel vroeg vertrekken met een bus naar Groenlo. En dan kwam ze eerst in mijn kamertje, in mijn kast, dan mijn kleren stelen. Waar die ze meenam naar Groenlo. Dus dan schreeuwde ik vanuit mijn bed dat ze uit mijn kast moest wegblijven. En dan schreeuwde ze terug. En dan ging ze een week weg. En dan zagen we elkaar het weekend erop weer. En dan herhaalde zich weer dat patroon.
Ja, ja, dus dat zit dan echt in dat hele gezinsleven. Toen gingen jullie uit huis en dat ging eigenlijk een beetje door.
Ja,
dus.
We hebben ook wel periodes gehad dat we het heel goed met elkaar konden vinden.
Ja,
maar
rondom de geboorte van de kinderen, dat heb ik wel eens gehoord.
Geboorte van de kinderen,
ja.
Toen zij haar zoon kreeg, toen ik mijn dochters kreeg.
Ja, ja.
Maar speelde er ook wel af en toe wat. Weet je, Femke, eigenlijk was mijn rouwproces niet zozeer gericht op dat Els nu dood was. Ja. Maar meer op alles wat we niet hebben gehad.
Ja, ja, dat snap ik wel. Ja, want ik las nu ook, je hebt een interview geschreven met Lieneke Rijksman. Komt in een komend nummer. Dat las ik net. En zij zei ook iets over de zussen die ze dan belt en dan meteen klaarstaan of andersom. En dat jij ook iets zei van dat je daar dan jaloers op kon zijn, zeg maar. Dus daar denk je in retrospect wel over na dat je het zo graag anders had gaan wild.
Ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat de zus van Lieneke Rijksman en Shula Rijksman, dat was de vroege NPO-directeur, en die gaf een keer een interview. En die kreeg, ze vertelde in dat interview dat ze borstkanker had of had gekregen.
Mm-hmm.
En dat ze als eerste haar zusjes had gebeld toen ze die onheilstijding in het ziekenhuis hoorde. En die kwamen aangesneld en ze gingen met z'n drieën lunchen.
Mm-hmm.
En ik weet nog heel goed dat ik toen dacht, oh, daar ben ik echt jaloers op.
Ja, want je hebt die zussen wel, maar het zou niet zo gaan.
Ik zou vriendinnen als eerste bellen.
Ja.
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 En dan nu, zoals Els is dan nu overleden, denk je dan nu na over hoe je het anders had gewild of hoe je het anders...
Nou, ik ben daar eigenlijk al heel lang over aan het nadenken. Daar hebben Els en ik ook gesprekken over gehad.
Ja, in het hospice toen ook?
In het hospice bijna niet.
Oh.
Nee, Els had helemaal geen zin om moeilijke dingen
te spreken. Nee, dat was wel echt zo. Dat ging ze echt wel een beetje uit de weg. Daar was ze klaar mee. Ja.
Ja, maar daarvoor wel eens. En ik heb ooit voor Linda een verhaal geschreven over zusjes. Mm-hmm. En hoe ingewikkeld die band kan zijn.
Mm-hmm.
En toen heb ik er ook wel met psychologen overgesproken en heb ik ook natuurlijk wel uitgevonden hoe dat in het gezin van herkomst ooit zijn grond heeft gekregen.
Ja.
En wat ik ervan geleerd heb is, moeders spelen daar gewoon een grote rol in.
Ja.
Mijn moeder, die ons toch een beetje uitspeelde.
Tegen elkaar.
Ja.
Ja.
Dus zelf heb ik als moeder, ik heb ook twee dochters, altijd geprobeerd om dat niet te doen.
Ja.
Om niet te zorgen dat ze uitgespeeld tegen elkaar werden.
Ja.
Want dat is denk ik wel een fuck.
Ja.
Ja.
Jeetje zeg. Nou, ik vind het wel mooi om dit gesprek eens hier op deze plek zo te hebben.
En wat heel leuk is, ik denk dat mijn oudste zus en ik zijn wel veel weer closer geworden.
Oh ja?
Ja, we hebben toch iets van, we hebben nog maar één zusje over.
Oh echt?
Ja.
Sinds Els ziek werd en het overlijden. Zo, dat
hebben je het eigenlijk niet, daar hebben we het niet over. Maar ik merk bij mezelf en ik merk ook bij haar dat we het heel erg leuk vinden als we elkaar nu zien.
Ja,
en
meer behoefte ook.
Meer behoefte hebben, ja.
Wat mooi.
Ja.
Ja, luisteraars, we gaan eindelijk een evenement organiseren. Dat is lang geleden, dat willen we eigenlijk al heel lang. En dat evenement dat gaat plaatsvinden op 20 april in de Rode Hoed in Amsterdam. En dat evenement gaat over de liefde. De liefde hebben we net een special over gemaakt. Dat is onderdeel van ons premium abonnement. Maar naar dit evenement kan iedereen komen. Je kan gewoon een kaartje kopen. En daar gaan allerlei leuke relatiecoaches gaan spreken. We gaan het hebben over seks, over lange relaties, over alleen zijn, over verlangen naar liefde. Het wordt een hele leuke interactieve middag. En we eindigen natuurlijk met een gezellige borrel. Het wordt een hele leuke plek om elkaar te ontmoeten. Zowel de lezeressen als de makers van Saar natuurlijk. En de relatietherapeuten, coaches en experts. Dus heb je zin om te komen? Kijk dan even naar saarmagazine.nl/events.
Yes, het hoofdthema is nooit te oud om te seksen. Heel wat anders dan... Els kon hier ook goed over meepraten.
Absoluut. Absoluut.
Want jij hebt een stuk geschreven voor onze liefdespecial over dat seks niet ophoudt op latere leeftijd. Heel fijn stuk, ook best wel persoonlijk. Vond je dat heftig om ook dat persoonlijke stuk over jezelf zo op te schrijven?
Nou, ik heb wel goed nagedacht.
Wat je wel en niet?
Ja.
Ja. Ja, ik zag toch ergens geen details, maar ik vond het toch heerlijk om te lezen.
Ja. Nee, ik treed totaal niet in details.
Nee.
Maar wat ik wel wilde vertellen en wat ik ook echt heel erg leuk vind. Ik was 56, ik was 37 toen ik voor het eerst ging scheiden van de vader van mijn kinderen.
Mm-hmm.
En ik was sinds mijn 17 met hem geweest. Dus ik had eigenlijk...
Serieus?
Bijna geen andere vriendjes gehad.
Nee.
Dus toen ik op mijn 37ste weer op de liefdesmarkt kwam, vond ik dat heel eng.
Ja.
En weet ik ook nog wel dat ik, toen ik voor het eerst weer met een leuke jongen naar bed ging, en dat was echt een jongen nog, dat ik toen dacht, ik ben zo oud.
37.
Ja. Ja.
Dat is ook wel veranderd over de jaren. Hè? Want vroeger zijn ze inderdaad bij 37-jarige modellen ook van... Oh, ze is ouder. Ja, dat allemaal heel makkelijk.
En laatst heb ik eens begrepen dat je op je 37ste... is een vrouw op haar mooist.
Precies. Ik heb ook het idee rond de 35 dacht ik... nu valt alles een beetje op zijn plek. Ja. Ik weet wat ik aan moet trekken, niet aan moet trekken. Al die dingen. Daarna wordt het weer minder.
Ja, dus een inside dekking.
Lachen.
Moet ik lachen om die vrouw van 37?
Oh, zo'n oud lijf!
Ja, en ik weet wel dat ik tegen die jongens... Ja, maar ik heb wel een beetje een slappe buik, want ik heb natuurlijk 2 kinderen gebaard. En die jongen was 25, die vond het natuurlijk waanzinnig om zo'n leuke
oudere vrouw. Oudere vrouw. Dat was natuurlijk natte droom.
Dat was voor hem helemaal geen punt. Maar toen heb ik weer een paar relaties gehad en toen was ik midden 50 en toen was ik weer single. En toen was er inmiddels natuurlijk Tinder uitgevonden.
Ja, want dat was daarvoor natuurlijk nog niet.
Nee.
En daar ben je opgegaan.
En daar ben ik opgegaan. En,
vond je dat spannend?
Ja, natuurlijk vond ik dat razendspannend.
Ja, dat lijkt me ook
maar
spannend.
Ik ging er ook heel erg nuchter in. Ik had 2 jaar daarvoor een huis gekocht.
Mm-hmm.
En dat was in de periode dat het heel slecht ging op de huizenmarkt. En ik had alle tijd gehad om om 28 huizen te bekijken.
Oh ja.
En sommige huizen vond ik niks. Andere huizen vond ik heel leuk. Maar werd ik niet verliefd op. En op het huis wat ik uiteindelijk heb gekocht, werd ik stapelverliefd op.
Ja.
En ik dacht, ik ga het zo aanpakken.
Ja.
Ik ga gewoon,
niks overhaasten.
Niks overhaasten. Ik ga gewoon eens rustig
rondneuzen.
Kijken.
Rondneuzen.
En op een dag gebeurt er misschien wel of niet iets. Nou ja, zo gaat het natuurlijk niet. Want je verliest natuurlijk wel eens je hart. En je stoot wel eens je neus. En... er gebeuren natuurlijk allemaal hele rare dingen. Echt, ik kan hier 7 podcasts over
dat moeten we ook nog een keer doen, want heerlijk, heerlijk, heerlijk.
Maar ik merkte ook wel dat ik dacht... wow, ik ben op mijn 56ste nog eigenlijk heel, heel goed in de markt.
Ja, wat leuk. Heerlijk.
Het gaf me heel veel zelfvertrouwen.
Ja.
En natuurlijk vond niet elke man mij leuk, hoor. Absoluut niet. Maar... er zaten gewoon hele leuke mannen tussen.
Ja.
En ik dacht, wauw. En ik had er ook met een paar van hen hele leuke seks.
Ja.
Geweldige seks. Dus ik dacht, waar komt het toch vandaan dat wij na onze overgang... want inmiddels was ik natuurlijk ook in de overgang...
Precies.
Dat is opgedroogd, die bron. Dat
precies,
klopt
dat
helemaal
we dat,
niet.
Dat we dat denken. Want er wordt natuurlijk altijd gezegd van... oh ja, dan wordt de vagina van de vrouw wat droger.
Ja.
En de man heeft ook moeite, want die krijgt erectiestoornissen. Maar kan je daar wat over zeggen? Is dat nou zo? Want nou, je hebt er een stuk over geschreven. Ja. Je hebt ook mensen geïnterviewd erover.
Nou, wat ik in het algemeen kan zeggen is dat mannen... maar hoe oud ze ook zijn, hè? Mm-hmm. Of ze nou 25 zijn of 55 of 65... kunnen hartstikke zenuwachtig zijn de eerste keer.
Ja, ja, ja.
En dan hapert hij wel eens.
Ja.
Ja.
Maar dat ligt niet aan de leeftijd.
Nee, want vaak gaat dat weer over.
Ja.
Dus dat heeft niet zoveel met die leeftijd te maken. Maar dat vond ik een ontroerende ontdekking.
Ja.
Dat ik dacht, nou, hij is blijkbaar net zo zenuwachtig als ik.
Ja, ja.
En ik heb het ook met jongere mannen meegemaakt die doodeng vonden. Want... en hoe meer ze hun hart erin hebben, hoe kwetsbaarder ze dan ook zijn.
Ja.
Bedoel, als ze gewoon...
Neuken.
Precies, dan maakt het niet zoveel uit.
Nee.
Maar goed, het is natuurlijk wel... ja, ik ga nooit meer met mannen onder de 30 naar bed.
Nee.
Ook niet onder de 40.
Heb je een leeftijdsspanne?
Nee.
We hebben natuurlijk Jacqueline van Lieshout.
Die behoefte heb ik totaal niet. Nee.
We moeten even uitleggen. Jacqueline van Lieshout is een vrouw van 50, denk ik. Die
is 48.
Oh,
ja.
48. Die het met best jonge jongens doet. Ook wel 25-jarig en zo. Maar daar zit jij niet echt op te wachten.
Nee, Jacqueline van Lieshout is daar geloof ik ook alweer een beetje van teruggekeerd.
Oh, ze is alweer teruggekeerd.
Maar toen die voor het eerst op de markt kwam, dacht ze... wow, dit is
het. Ja. wat ze schreef... er komt een stuk in het maartnummer met haar inderdaad. Wat ze schreef is dat ze... eerst had ze hem op tussen de 40 en de 50... of 40 en de 60 of zo. En toen waren allemaal mannen die zij niet leuk vond. En toen zei een vriendin van... je moet hem jonger zetten. En toen was er een arsenaal aan...
ja.
Jonge, strakke lijven. Ja. En daar heeft ze zich de afgelopen tijd aan verlustigd.
Ja, nou,
die behoefte had jij niet.
Ik had die behoefte niet, maar ook dat zelfvertrouwen niet.
Oh, dat heeft met zelfvertrouwen te maken?
Ja, dat denk ik toch wel.
Ja, ja.
Ik dacht wel, ja.
Je wil je lijf niet naast zo'n jonge, strakke.
En waar
jonge,
ik heel bang voor was, dat het dan zo'n studentengrap zou zijn. Want dat las je wel eens over. Weet je wel, als een student die zo'n 50-plus vrouw wil afstrepen van zijn lijstje.
Oh, no.
Of die een filmpje maakt. Dus
ik
dacht,
je hebt helemaal gelijk.
Dus ik dacht, daar ben ik gewoon veel te argwanend voor.
Ja, heel goed. Ja, nee, je weet het nooit.
Nee.
Gat.
Nee. Kijk, ik val natuurlijk wel op aantrekkelijke mannen, maar ik vind mannen van mijn eigen leeftijd ook heel aantrekkelijk.
Precies. Nou, dat is dan maar goed dat je dat wel...
Maar zelfs mijn huidige geliefde, die is wat een paar jaar jonger, die is 5 jaar jong of zo. Dat vind ik al een beetje spannend.
Oh ja, echt?
Ja, dan denk ik al...
Vind je zo jong?
Ja, dat ik denk van, waarom? Hij kan ook 10 jaar jonger daten.
Oh ja, ja. Ja, kan je nagaan, hè? Maar zo, volgens mij denken mannen nooit zo, maar vrouwen wel.
Nee, en hij zegt, hij zegt dan heel galant, it's the energy that counts.
Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Oh, is het een Engelsman?
Nee, hij is gewoon
hij is maar af en toe. Oh, oké. Nee, omdat je hebt een heel mooi verhaal in het stuk over een New Yorker, een evil banker.
Oh,
right? Dit is toch echt een soort Sex in the City verhaal.
Dat
vertel dat
het
verhaal even, want dit is een heerlijk verhaal.
Ik zat echt nog niet koud op Tinder toen ik ook een match kreeg met een Amerikaan. Maar goed, je krijgt in het begin waanzinnig van matches, dus je gaat ook niet meteen babbelen. En ik was ook wat dat betreft wel een beetje ouderwetse vrouw. Ik vond altijd dat een man als eerste moest
beginnen.
Mij
moet aanspreken.
Precies. Dus op een gegeven moment sprak hij mij aan. En Neil heette die. En, maar toen bleek hij alweer in Amerika te zitten. Maar
want zit je op Tinder met mensen in de buurt of zo?
Ja.
En hij had zijn Tinder dan aangezet in
Amsterdam.
Oh.
Hij was op zakenreis in Amsterdam geweest, had daar zijn Tinder aangezet. Daar hadden we blijkbaar op gematcht.
Ja.
En toen, 2 dagen later,
was hij
al in New
weg.
York. En toen bleek dat ik... Nou, raakte in gesprek. En hij was een banker.
Oh ja, ik vind het... Ja, ik bedoel, het is gewoon goor en leuk.
Een banker met heel veel zelfspot. Want hij noemde zichzelf een evil banker.
Oh, ja.
En het was volgens mij... Nou ja, we hadden net volgens mij die hele banken ellende gehad in Amerika. En ja, met die man had ik een heel leuk gesprek. En ook over zijn... Hij had echt een vechtscheiding waar je echt... Nou, dat ken je gewoon in Nederland helemaal niet. En we wonen dus echt op de Upper East Side.
Ja.
met zo'n hele rijke vrouw. Of zijn vrouw en drie kinderen. En die kinderen hadden een eigen advocaat.
Wat?
Daar had ik nog nooit van gehoord.
Nee! Wauw.
Had de rechter bepaald.
Wauw. Nog niet eens zo slecht,
nee,
toch?
Nog niet eens zo slecht.
Moeder, vader en kinderen, eigen advocaat.
Ja. En en ik ging toevallig naar New York een paar weken later. Dus toen hadden we, en ik had een heel leuk appartement geruild. En toen hadden we ons eerste afspraakje. En dat hadden we. En hij had me zo'n spannend. Daar is een naam voor in Amerika. Dan ga je naar een café dat eigenlijk. Komt nog uit de drooggeleggingperiode. Ja. Toen mocht er niet gedronken worden. Ja. En dan had je het speakeasy. Zo heet dat.
Ja.
Hij had een speakeasy voor me uitgekozen. En dan moet je aankloppen. En je komt eigenlijk zeg maar in een loesje pizza tent. Oh. En dan moet je
een code
zeggen. En dan gaat er een deur open. En dan kom je in een nachtclub.
Ja. Leuk.
Dat was zo leuk.
Ja.
Dus wij in die nachtclub. En we hadden gewoon een borreltijd afgesproken. Want ja, je weet helemaal niet of je elkaar leuk vindt.
Nee.
Voor hetzelfde geld vind je elkaar meteen niet leuk.
Ja.
Maar we vonden elkaar leuk.
Ja?
Dus ging aan
meteen toen je hem zag?
Ja, ik vond hem meteen...
wat een heerlijk verhaal.
Ik vond hem meteen heel sick. Hij had een hele sexy stem ook.
Oh, wat leuk.
Die kende ik natuurlijk nog niet.
Nee.
Ik had ook nog nooit met hem gebeld.
Nee, wauw.
Ja, ik was echt wel overmoedig in die
tijd. Ja.
En toen hebben we gin tonics gedronken in die speakeasy. Maar op een gegeven moment moesten we eruit. En toen hebben we ergens in een pizzeria pizza zitten eten. Terwijl dan van die hele loesje jongens met van die hoodies toekeken. En een beetje lopen zoenen, liggen zoenen, zitten zoenen. En toen heb ik hem meegenomen naar mijn appartement.
Oh jeetje, wat een verhaal.
En dat was hartstikke leuk.
En bleef het bij die ene keer?
Nee, die week heb ik hem wel een paar keer gezien.
Ja.
Ja, maar hij woonde nog bij zijn vrouw.
Oh, ja.
Dat had ook te maken met die... Hij wilde nog niet uit het huis, want dat kon weer tegen hem gebruikt worden.
Wow.
Maar hij had die week ook rechtszaken, dus hij kwam soms ook heel gedeprimeerd binnen.
Wauw. En dan moest jij hem weer even vrolijk neuken.
En dan ging
neuken.
Ik hem even... Precies.
Maar dat... Wat een
op
week.
Op een of andere manier dacht ik, wauw, nou dit is leuk.
Ja, dat gaat een wereld voor je open. Je kan de hele wereld daten.
Ja, en dan maak je natuurlijk helemaal niet zo heel vaak mee. Nee. Zoiets.
En bleef het toen bij die week of ben je nog eens, is hij nog wel eens in Nederland geweest?
Nee, eigenlijk is het toen een beetje... Toen hebben we nog wel een paar maanden een beetje zitten appen en zo. Maar dat is doodgebloed.
Ja. Oh, wat een...
Ja,
ja dit
maar dat
is...
gaf me wel zelfvertrouwen.
Precies.
Ja.
En het is gewoon ook... Ik heb dat ook... Dit is grappig wat jij bij dit verhaal nu vertelt. Maar ik weet nog dat Els mij op een gegeven moment... Die was zo'n even een periode lesbisch. Hè?
Oh ja.
Dat ze me vertelde hoe dat was gegaan. En ik vond dat ook gewoon zo leuk om te horen. Dat ik dacht van... haar man was natuurlijk bij de weg gegaan op een gegeven moment. En dat ik toen dacht... Jeetje, ja, god, nou ja. En op een gegeven moment blijf je dan alleen achter. En dan gebeurt er natuurlijk ook niet meer zoveel op dat gebied. En toen had ze weer wat meegemaakt. En toen zei ze... Kind, het houdt nooit op!
Nee.
En dat vind ik wel echt heel mooi om nu te merken... dat het inderdaad zo is. Weet je, er ligt een soort van... Als je jonger bent, dan denk je van... nou ja, je moet op een gegeven moment moet je binnen zijn.
Ja.
Dan heb je die man voor je leven.
Ja.
Want anders wil niemand je meer. Dat is toch iets wat ons vrouw een beetje wordt aangepraat.
Tuurlijk. En het is natuurlijk ook wel een beetje zo. Ik bedoel, ik weet... Hoewel Annemarie Oster is 81... die heeft sinds haar man dood... dus ook alweer aan de tweede vriend.
Ja, dat bedoel ik. Ja, het ligt er gewoon ook... een beetje aan. Kijk, als je ervoor open staat, kun je dus naar je toe krijgen.
Absoluut. Dat is wel... en natuurlijk is het allemaal niet meer zo makkelijk. En als je 20 bent.
Ja,
maar
precies.
Dat wil je ook helemaal niet.
Nee, het mag ook wel een beetje.
En dat heb ik ook ooit opgeslagen. Ik weet nog, het was een oud interview in HP De Tijd met Hedy de Koner. Die was toen midden 50 ook, denk ik.
Mm-hmm.
En die had toen Aatje Veldhoen ontmoet. En ze was daarvoor 8 jaar alleen geweest. En toen zei ze, het waakvlammetje ging meteen weer branden.
Oh, yeah.
En toen dacht ik, oh, wauw.
Yeah.
Nou, dat is fijn om te horen.
Ja. Want jij hebt dus nu ook weer een vriend.
Ja.
Hoe lang zijn jullie samen?
Ruim 2,5 jaar.
Ja. En ben je daar dan weer helemaal verliefd op geworden, zoals je vroeger verliefd werd?
Nou, je bent iets minder onbevangen.
Ja, je hebt natuurlijk dingen meegemaakt. Ja, je bent misschien iets gereserveerder. Maar de gevoelens van verliefdheid herken je nog.
Helemaal. Helemaal. Maakt helemaal geen ballen uit of je 20 bent of 40 of 60.
Oh, wat heerlijk.
Nee.
En ook weer de onzekerheid. Vindt hij mij wel net zo leuk? Ja. Hij reageert nu niet. Ja. Wat bedoelt hij? Ja, dit is toch hilarisch dat het gewoon weer hetzelfde is?
Dat ligt misschien ook aan mij, hoor. Maar dat maakt... Ja, ik heb dat allemaal weer in even hevige en fijne mate. En soms ook vreselijk, want onzekerheid...
Ja, het is ook kloten. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ook... Want deze periodes zijn toch de periodes waarin je voelt, ik leef. Toch?
Ja, ja. En weet je, wij wonen niet samen. We zien elkaar meestal alleen in het weekend. Ja, dat is gewoon elke keer weer... Daar verheug ik me enorm op. Ja. En jij ook.
Ach, wat heerlijk.
Ja.
Maar nog even terug naar het seksgedeelte. Hè? Seks met ouder worden. Daar zijn natuurlijk wel ook voor mensen in relaties... Ja. Hoor je vaak dat mensen het minder gaan doen. En vrouwen gaan ook vaak naar seksologen die dan zeggen van... ja, ik heb niet meer zoveel zin. Maar is dat nu echt zo? Wat zeggen de experts daarover? Hebben vrouwen minder zin nadat ze ouder worden? Of ligt dat toch aan andere dingen?
Nou, ik geloof... Ik heb een paar seksologen gesproken voor dat verhaal. Zowel Rick van Lunzen als Elise van Alderen. En die zeggen allebei... Als vrouwen bij de seksuoloog komen, is dat meestal met de reden, ik heb geen zin.
Mm-hmm.
Mannen komen vaak met, zij wil niet meer.
Oh ja.
Los jij het maar op.
Ja. Ja.
Elise van Alderen vertelde iets heel leuks. Zij heeft een seksuologenpraktijk in Zon en Breugel in Brabant. Mm-hmm. En ze zei, nou, jonge meiden komen, generalistisch natuurlijk, omdat ze pijn hebben bij het vrije. Ze vindt seks heel erg gepornoficeerd.
Ja, ja. Oh, omdat het veel te hard gaat.
Het gaat veel te hard. En je moet 3 kwartier lang kunnen neuken.
Pompen.
Maar dat is een andere kwestie.
Ja, ja, ja.
Ze heeft vrouwen rond de 40 komen. Die zeggen, ik heb eigenlijk helemaal geen zin meer. Ik ben doodmoe. Kinderen, bla, bla, bla. Maar ja, ik ben bang dat hij weggaat. Dus voor hem wil ik weer zin maken, zin krijgen. Mm-hmm. Oudere vrouwen, zegt ze, 50 plus, die komen ook en die zeggen... ik heb eigenlijk geen zin meer, maar ik zou zo graag weer zin krijgen. Maar deze keer niet voor hem, maar voor mezelf. Volgens mij zit er meer in het vat. En ze zegt, dat zijn ook vaak vrouwen die seksueel eigenlijk ook nooit een heel erg leuk seksueel leven hebben gehad.
Daarvoor al niet.
Nee, en dat zegt Rick van Lunzen ook, die zegt het iets anders. Die zegt, de beste voorspeller voor een goed seksleven op oudere leeftijd is een goed seksleven op jongere leeftijd.
Mm.
En dan maakt het niet eens uit of je dan nog wel of niet met jezelf de partner bent.
Mm-hmm.
Maar als je altijd goed hebt kunnen praten over je seksuele behoeften, over je seksuele verlangens, over wat je graag zou willen.
Dan blijft dat.
Dan kun je seksueel goed voor jezelf zorgen.
Ja.
En wat ik van beide begrijp, zijn er gewoon ongelooflijke vrouwen. Ik was echt verbijsterd. Die toch ooit aan seks zijn begonnen om hem te behagen. Om hem te pleasen.
Ja.
Op hem gericht nog steeds zijn.
Ja.
En dan is seks gewoon op een dag niet meer leuk.
Precies. Want dan houdt het op omdat je helemaal niet aan je eigen gevoelens en genoegens toekomt.
En Elise van Alderen, ik zei op een gegeven moment tegen haar... je bent echt een radicale feministe hier in Brabant.
Ja, dat is zij ook echt.
Ja,
hoor.
Ja.
Ze gaat best ver.
Ze gaat heel ver. Maar ze is overtuigd van dat dat niet ver genoeg is. Ze zegt, het gaat uiteindelijk... We hebben altijd al aan die man in zijn pik gedacht... Nu gaat het over vrouwen.
Ja, ja.
En zij neemt ook helemaal geen stellen in behandeling.
Nee, ze doet alleen vrouwen.
Ze doet alleen vrouwen, want ze zegt... ja, dan zit zo'n stel bij mij en dan vraag ik wat er aan de hand is. En dan houden ze toch de helft achter, omdat ze het vervelend vinden voor hem of voor haar. Of ze zijn gepikeerd. Of dan speelt. Dus ik wil alleen maar vrouwen. En ik ga eerst die vrouwen laten ontdekken waar ze nou eigenlijk seksueel van opgewonden raken.
Ja.
Seksueel, want ze zegt, ze weten vaak nog niet eens waar hun opwinding vandaan komt.
Ja, ja. Kan je nagaan, hè?
Kan je nagaan. Ja, ik sprak dat een beetje tegen. Ik zei, nou, ik vind dat je wel een hele onmondige vrouw schetst. Ze zei, nou ja, misschien zit jij in een randstadbubbel, dat kan. Maar ze zegt, heel veel vrouwen zeggen ook gewoon niet de waarheid. Want tegenwoordig moet je als vrouw gewoon seksueel geëmancipeerd zijn.
Precies, ja.
He, je moet het leuk hebben in bed. Ja. En, er zijn zoveel feministische golven geweest. Ja. En er is nu zo'n arsenaal aan seksspeeltjes.
Ja.
Nou, als jij het nog steeds niet
voor elkaar hebt, dan ligt het aan jou.
Ligt het aan jou.
Ja.
En dat is wat nu dus blijkbaar vrouwen drukt.
Ja, nee, dat snap ik wel, ja. Nou, ze is hier ook een keer geweest in de podcast. En dat vond ik toen ook wel heel... Zij, ik weet niet of je die hebt gehoord, maar die vond ik toen ook zo heel opvallend. Toen zei ze, je hoeft niet altijd iets met een erectie te doen.
Ja.
Ja, dat vind ik echt... En dat zo'n man dat ook wel eens mag beseffen. En dat vrouwen, en ik heb dat ook wel met mijn man, dat ik dan denk, ach, nou ja. Weet je? Zo van, maar je kan hem ook laten gaan. En dat vond ik zo'n eye-opener. Want, want dat is, mannen kunnen daar namelijk best nijdig van worden, zeg maar. En dat je dan denkt, nou ja, weet je, Linda de Mol zei ooit al, hè, dan maak je maar zin. Dan heb ik ook wel periodes gedacht dat ik dacht van, nou ja. Weet je, dan is hij, want ik merk namelijk wel dat als je soms seks hebt in de tijd geen seks hebt gehad met je partner, dat ook dat het verbaal ook wat minder lekker loopt. En daarna loopt het weer wat makkelijker. Maar het is wel zo, hoe vaker je dat doet, terwijl jij niet echt zin hebt, hoe meer weerzin je natuurlijk krijgt.
Ja,
dat benoemen van je kan hem ook wel eens laten gaan. Dat heeft in mijn relatie best wel wat bewerkstelligd. Dat is heel grappig. Ja, weet je, dat ding van die mannen is ook zo zichtbaar altijd. Weet je, bij ons, ik bedoel, wij zijn toch ook wel eens van, oh, ik heb ook wel eens geen orgasme gehad tijdens de seks. Dat ik dan dacht, nou ja, we laten het even,
precies,
zeg maar.
Ja.
Maar bij zo'n man is dat ook zo duidelijk. Ja. Oh jee, nou, weet je.
En een ding.
Het is zijn ding.
Ja, nee, maar het is ook een ding als hij dat niet krijgt, zeg
precies,
maar.
Precies. Want een man onaf laten liggen,
zielig,
is een veel groter ding dan een vrouw.
Nou ja, die Elise van Alderen ging ook zo ver. Uiteindelijk leert ze vrouwen dat ze ook alleen maar mogen piffen. Dus penis en vagina mogen hebben.
PIV, dat is hilarisch, ja.
Als er vagina hunkering is. Dus als je echt zin hebt om gepenetreerd te worden en niet
van, nou,
omdat
hij
moet.
Ja.
En, dat zei ze ook heel streng, en ook alleen maar zolang als die vagina hunkering bestaat. Dus als jij tijdens het piffen geen zin meer hebt,
wauw,
dan maak je er een einde aan.
Wauw. Maar dat is best een ding, hoor.
En toen zei ik ook, dat is best een ding, Elise. Ze zei, nou ja, je kan wel iets anders doen, maar daar komt bijvoorbeeld pijn vandaan.
Ja.
Of verkramping, of wat dan ook.
Ja.
We hebben zoveel vrouwen hebben pif.
Ja.
Terwijl ze daar eigenlijk geen behoefte aan hebben.
Ja. Nou ja, en zeker. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je pif hebt en dan halverwege denkt, nou, ik ben er nu wel klaar mee. Maar ja, dan denk je toch van, ach, laat hij het maar even afmaken.
Ja, nee, van Elise mag dat
dus niet.
Nee.
Nee, ik moet elke keer weer zo om haar lachen. Want zij zegt echt dingen waar je opnieuw over na moet denken. Dat je dan denkt, het is toch, het blijft vaak pikgericht, hoe mondig je als vrouw ook bent, alles is daar wel rondom gecultiveerd. En
ja, daar zijn we op afgericht.
Precies, we zijn daar echt op afgericht. En nou ja, je bent al lang blij dat je eens een keer een orgasme kan krijgen. Dan denk je, nou, hebben we allebei. Maar ik bedoel, hij komt nog altijd vaker klaar dan zij, zeg maar. En is
en zij
dan
zegt, er is niet alleen een orgasmekloof, maar ook een genotskloof.
Oh.
En die vindt ze eigenlijk nog veel essentiëler.
Ja, maar wat is dan, wat de orgasmekloof is? Toch de genotskloof?
Nee, want je kan hele lekkere seks hebben zonder dat je klaarkomt. Het proces.
Oh ja, dat is waar.
Hè?
Je hebt gelijk. Ja.
En dat is wel wat beide zeggen. Oh, als je wat ouder wordt, je raakt niet meer meteen aan als toen je 20 was.
Ja. Het duurt wat langer.
Je duurt wat langer en je hebt wat meer stimulus, context en communicatie nodig.
Ja.
Hè, en dat zegt Rick van Lunzen. Hij zegt, heel veel mannen van 50 plus denken nog dat ze maar aan een mooie wijf hoeven te denken. En ze hebben al een erectie.
Ja.
Net zoals toen ze 20 waren. Maar dat is gewoon niet meer zo.
Nee.
Er moet toch meer gestimuleerd worden.
Ja.
Je hebt wat meer tijd voor elkaar nodig. Nou, maak er iets leuks van. Ja. Voor allebei.
Ja.
En daarom zeggen zij van, ja, daarom is seks voor oudere mensen 50 plus ook eigenlijk leuker, omdat je iets meer tijd neemt.
Precies. Het is minder konijntjes.
En dan moet je wel genotsgericht zijn voor beide.
Ja.
En Rick zegt, ja, heb geen seks. Heb of leuke seks, of heb geen seks.
Ja.
En als je leuke seks hebt, mag je best wel eens een cadeautje weggeven.
Ja, ja. Oh, wat interessant.
Maar ik geloof dat Elise dat niet vindt, hoor.
Dat denk ik ook niet. Ik denk het ook niet.
Nee, maar dat is ook wel leuk om ze allebei te spreken, want ja.
Ja, het is grappig. Er zijn toch verschillende invalshoeken. Ja, dat is wel heel interessant.
Ja, waar ook altijd een ruzie over is onder seksuologen, over wel of niet glijmiddel.
Oh ja?
Ja, ja. De echte darharts vinden geen glijmiddel.
Nee, want je moet van nature...
Dat maskeert, want dat moeten we ook even rechtzetten. 50-plus vrouwen... kunnen net zo nat worden als jongere vrouwen, als ze maar genoeg opgewonden raken.
Ja, ja.
Heeft niets te maken met een droge vagina.
Maar wat is dan de droge vagina? Want er is wel een droge vagina na de overgang of tijdens
tot
de overgang.
Tot je overgang heb je heel veel oestrogeen. Ja. En dat oestrogeen zorgt zeg maar altijd voor een wat vochtige schaamstreek.
Ja, dat je altijd vocht hebt.
Ja. Ja. En daarom kunnen jonge vrouwen vaak ook gewoon, ook al hebben ze niet zo'n zin,
toch gewoon
ze zijn toch een beetje
gepift
vochtig
worden.
Ja, precies. Als je wat ouder wordt,
kan je niet zomaar gepift worden.
Dan moet eerst er lubricatie optreden, zoals dat keurig heet. Dus je moet nat worden.
Ja.
En nat worden word je door geil te worden, door opgewonden te raken.
Ja.
En daar moet je voor zorgen.
Ja. Precies, dus dat kan nog net zo goed.
En dat kan
als
net
vroeger.
Zo goed, ja. Dat is in Sex Labs uit en ten treure getest.
Ja.
Vrouwen van alle leeftijden worden nat als ze opgewonden raken.
Ja, ja, precies. Dus het een heeft niks met het ander te maken.
Nee,
het een is zeg maar de staat dus waarin je gewoon bent.
En de ander is in bed.
Ja, 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 ja. Ja, heel interessant.
Ja.
Wat heb jij uit dit stuk meegenomen dat je denkt, oh, dat wist ik nog niet?
Dat radicale van Elise vond ik wel interessant.
Ja, toch? Dat was echt interessant. Ja.
Ja. Ja, ik weet niet of ik het helemaal met haar eens ben.
Nee, het is best een gedachtepatroon dat je denkt...
Maar het is goed over na te denken.
Precies.
En wat ik bijvoorbeeld ook heel leuk vind... zij heeft een soort 4-stappen-plan... ontwikkeld voor vrouwen die weer zin willen krijgen.
Ja, wat was dat ook alweer?
En de eerste stap is ook heel streng in. Dan moet je ontdekken waar je seksueel opgewonden van raakt.
Ja.
Maar zonder handen.
Oh ja.
Hè? Dus niet meteen zeg maar een seksspeeltje pakken of en meteen jezelf een orgasme maar wat vind je nou werkelijk
precies, welke beelden of geuren?
Dat kan je doen met een erotische podcast... of met een boek of een filmpje of wat dan ook. Maar ga gewoon eerst eens voelen... zonder meteen er seks aan te verbinden.
Ja.
En toen dacht ik, interessant. Ook omdat we natuurlijk nog niet zo ontzettend lang op de hoogte zijn... dat de clitoris niet alleen dat hele kleine dingetje is.
Ja, dat is natuurlijk ook
maar
zo'n
dat is een
ding. Dat hele gebied.
Dat hele vulva-gebied is gevoelig.
Ja.
En daar waren vrouwen, denk ik wel, al soms, hoop ik, achtergekomen.
Ja.
Maar sommige vrouwen ook nog nooit. Ja, de onwetendheid vond ik wel heel verdrietig.
Ja, ja. Er is wel iets gaande op dat gebied. Ook, ik weet nog dat ik het mijn man vertelde over... je kan een erectie ook laten gaan. Dat had hij dan weer met zijn vrienden gedeeld. En daar hadden ze dan weer heel lang over gepraat.
Ja.
Weet je, en ze waren ook wel toen ik een beetje over...
Waren ze op een pik getrapt?
Nee, juist niet. Nee. Nee, het was wel heel erg dat ze zich ook bewust waren van wat het narratief in bed is. Dat zij dat ook allemaal volgen vanuit hoe zij zijn opgevoed.
Ja, tuurlijk.
En zolang wij daar ook aan meedoen, is dat een spel wat we samen in stand houden. En als er dan iemand zoals Elise, best wel revolutionair voor ons, dan zegt van, ga eerst eens met je eigen seksualiteit aan de slag en probeer weer eens om zin te krijgen en dan naar hem te keren in plaats van, nou, het is al 2 weken geleden, dus ik moet nu, dan blijf je erin zitten. Dat zijn echt denktrans die we... En ik was vooral heel erg verbaasd over dat ik mezelf heel erg als onafhankelijk geëmancipeerd zie, maar toch op seksueel vlak dienend ben.
Ja, dat zei je toch. Ja.
Want dat is weer niet hoe ik naar mezelf kijk. En als je dan kijkt naar hoe dat zich verhoudt in bed, dat je dan denkt, ja, maar ik doe dat ook.
Ja.
Goh.
Ja.
Wow.
En ik denk niet dat we moeten onderschatten dat ze, volgens mij stond het in de allereerste Linda, die natuurlijk ook heel veel aandacht kreeg, van dan maak je maar zin.
Ja. Yeah.
Volgens mij een stuk van Saskia Noord.
Ja, volgens mij ook, ja.
En Saskia Noord heeft volgens mij 1 jaar of 5 geleden de afstand van genomen.
Ja, dat teruggenomen. Ja,
ja, dat teruggenomen. Vond ik ook heel stoer van haar.
Ja.
En dus er zijn ook golfbewegingen, hè? Dan moet je ook niet...
Ja, maar kan je nagaan hoe dat toch lang in het collectief geheugen blijft zitten?
Absoluut.
Want ik weet dat ze het heeft teruggenomen, maar die, dan maak je maar zin, die zit er zo
die
stevig
zit er zo in.
Het zit echt heel stevig in. En dat vond ik ook wel, ik vond het ook wel iets tofs of zo. Om dan van, ik ben niet een zeikwijf die zegt, nee, ik heb hoofdpijn.
Nee.
Af en toe denk ik, nou, ga er maar overheen.
Ja.
En nu denk ik alweer van, nee.
Ja.
Nee.
Ja.
Dus dat, ja, daar zit toch wel een soort evolutie in die ik heel interessant vind.
Ja, want dat maak je maar zin is natuurlijk eigenlijk ook al van honderden jaren terug.
Die is ook alweer van heel lang geleden.
Vroeger werd er natuurlijk altijd gezegd, wist de vrouw helemaal niet.
Nee, dat ze überhaupt een orgasme konden krijgen.
Maar dan hoorde ze hoogheid van de moeder, nou dan wil die en dan maak je gewoon
precies,
zin.
Want daar komen dan kindjes van.
Ja.
Nou, we kunnen nog heel lang doorpraten. We zitten alweer ver over de tijd.
Oh, jee.
Dank je wel, José Roosbroek. Vond heel leuk gesprek. En,
ik vond het ook leuk. Dankjewel dat ik
kom nog eens een keer terug. Was heel gezellig.
Lijkt me leuk.
Tot de volgende keer.
Oké.
Doei.
Dag.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.